Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharouai. Deze week over de parlementaire verhoren over de toeslagenaffaire. En we gaan het dus niet hebben over Forum voor Democratie, want dat had je misschien verwacht. Er gebeurt gewoon nog iets te veel daar. Misschien dat we daar op een later moment nog eens aandacht aan besteden. Maar eigenlijk willen we het ook met je hebben over de toeslagenaffaire, omdat dat iets fundamentelers blootlegt dan interne partijschizel, om het zo maar te noemen. De parlementaire ondervraging commissie kinderopvangtoeslag hoorde, na vorige week de ambtenaren, deze week zittende en oud-bewindspersonen. In deze Haagse Zaken gaan we het hebben over die verhoren. We vertellen je wat zo'n parlementair verhoor inhoudt, welke rol deze heeft in de controlefunctie van de Kamer en wat je moet onthouden van de afgelopen twee weken. En dat doe ik met bij mij in de studio Filip de Wit Wijnen.
Goedemorgen.
De verhoren waren dus deze week. Jij was daar vanuit afstand keek je mee. Hè? Je was
ja, niet vanuit huis. Het was makkelijker om het dan allemaal te kunnen volgen en aantekeningen te maken. En ik moest ook het second screen in de gaten houden. Want ik deed ook nog iets. Ik had ook nog iets met die partij van doen waar zoveel ruzie over was.
Ja, ik denk iets wat je niet van de mens kan vragen, namelijk. Een soort van zo volgen, terwijl je ondertussen gewoon de verhoren aan
het
volgen.
Ja, maar was. Het is volgens mij wel gelukt. Ik heb er nog een stuk over ook in de krant.
Heel goed. Hey, en kun je even uitleggen waar die verhoren plaatsvinden?
Ja, het is een Tweede Kamercommissie, dus het is in de Tweede Kamer, maar niet in het Binnenhofgebouw zelf. Maar aan de overkant van het plein zit nog een soort kantoorgebouw van de Kamer. Het logement heet dat volgens mij. En daarin zit de enquêtezaal. Die is een paar jaar geleden helemaal verbouwd en opgeknapt. Ik noem het de squashzaal. Het ziet er een beetje uit als zo'n vierkante bak met houten schotjes aan de zijkant. En dan zitten zit de commissie en de getuigen zitten dan beneden. En boven eromheen mag het publiek zitten. Dat was dit keer vanwege de coronamaatregelen natuurlijk beperkt. Maar het is een zaal hier aan de overkant van het plein.
Ja, en ik heb een paar keer naar gekeken, naar die verhoren de afgelopen weken. En het komt allemaal heel officieel over. Hè? Dus de bode geleidt degene die ondervraagd worden naar binnen en naar buiten. En ze moeten ook een eed of gelofte afleggen.
Ik vind het nog het spannendste. Althans, de Kamercommissie doet heel spannend en gewichtig. Vooral als ze binnenkomen. Dan schrijden ze binnen als een soort studentensenaat. En dan gaan ze wachten tot ze, net als over een rechtbank. En gaan ze bij een stoel wachten tot ze gelijktijdig gaan zitten. Als de voorzitter het sein geeft. En ook bij het opstaan, dan gaan ze weer terug. Gaan ze weer de zaal uit. Ze doen heel, heel gewichtig, doen ze.
Ja, ja. Er was er één die daar een beetje van onder indruk leek te zijn. Die wist even niet meer wat een eed was of wat nou precies de belofte was.
Wilt u de eed of de belofte afleggen? Zo waar ik hoop en mijn God almachtig is de.
Ik kan na negatief verhoren zeggen dat dat de eed is.
Dat is de eed.
Ja, dat is de eed.
U wilt de eed afleggen.
Ja. Was hij nou zo zenuwachtig of wilde hij graag doen alsof hij zenuwachtig was? Mark Rutte was dit, hè?
Ja, terwijl Mark Rutte voor mij vaak genoeg de eed heeft afgelegd toen hij werd beëdigd als minister-president. Ik denk dat hij wel een beetje nerveus was. Dat hij voor het eerst voor een Kamercommissie moest verschijnen met zijn vingertjes gekruist omhoog.
Ja, bij ons op afstand via Skype Dirk Stokmans. Dirk, welkom.
Goedemorgen.
Kun je ons horen?
Ik kan jullie horen.
Waar zit je?
Ik zit in Amsterdam op de Amsterdamse redactie van De Krant.
Hey, jij schrijft vaker over waar het misgaat bij overheidsinstellingen. De vorige keer dat we hier zaten in dezelfde formatie met Filip erbij, toen ging het over de topambtenaren, vlekverwijderaars noemden we die toen. Met dat verhaal in je achterhoofd, hoe zag jij die verhoren de afgelopen dagen?
Nou ja, die verhoren waren natuurlijk uniek in de zin dat je die topambtenaren nu zag en hoorde spreken. En ook nog onder ede of onder een belofte. En dat vond ik wel fascinerend. En je ziet ook wel daar elementen van wat we beschreven in ons onderzoek over topambtenaren.
Ja, en wat zag je dan bijvoorbeeld terug?
Nou ja, je ziet dat heel veel is gericht op zorgen dat er geen problemen ontstaan. En dat er ook heel weinig zicht is op wat er buiten gebeurt. Dat was een van de dingen die we toen... We hebben veel topambtenaren gesproken. En een van de dingen die opvalt is dat het systeem volledig naar binnen is gericht. En dat dus signalen van buiten, en dit is hier daar een extreem voorbeeld van... Hoe sterk ze ook zijn, eigenlijk nauwelijks doordringen.
We gaan het zo uitgebreid hebben over die hoorzittingen. Maar voor iedereen die eventjes denkt, die toeslagenaffaire, waar ging dit ook weer over? Filip, jij maakte onlangs een aflevering van de Vandaag podcast helemaal hierover. We hebben het ook al een keer in Haagse Zaken over die affaire gehad. Voor de luisteraars, je vindt die aflevering in de show notes. Maar gewoon even in sneltreinvaart, waar gaat dit ook weer over?
De toeslagenaffaire gaat over de kinderopvangtoeslag. En dan met name de manier waarop de Belastingdienst... misbruik en fraude heeft gecontroleerd en gehandhaafd. Het toeslagsysteem is best kwetsbaar. Zeker bij de kinderopvangtoeslag wordt er heel veel geld vooraf betaald aan ouders die een laag inkomen hebben en een bijdrage krijgen voor het betalen van de kinderopvang. Dus voorschotten vooraf, achteraf afrekenen. Dat is aantrekkelijk voor fraudeurs. En er is ook veel gefraudeerd, maar niet zozeer door ouders als wel door de gastouderbureaus of bemiddelaars. Het geld werd vaak rechtstreeks door de Belastingdienst aan die bureaus betaald. En die konden dan sjoemelen met gegevens. Aantal kinderen, aantal uren, mensen niet uitschrijven, dat soort dingen. En wat er nou gebeurde, dat was wettelijk verplicht, dat de Belastingdienst die schade moest verhalen niet op die ondernemers, maar op de ouders. En dat is vanaf 2007-2008, een paar jaar na de invoering van de toeslagen, is dat eigenlijk heel vaak misgegaan, buiten het zicht van het grote publiek.
En met misgaan bedoel je dat het ook onterecht bij die ouders werd verhaald?
Ja, er waren er wel gevallen van fraude bij bureaus, maar dan werden ouders werden klem gezet. Werd de toeslag stopgezet en werd een heel jaar teruggevorderd. Dat was 2007-2008. In 2014 is er een grote zaak geweest in Eindhoven. Dat bleek een onterechte fraudeverdenking op het bureau, maar ook voor die ouders. Want die ouders werden ook meteen als fraudeur gezien. Dus wat er eigenlijk gebeurde, was een stelselmatig handhaving van de Belastingdienst. Voor honderden, uiteindelijk duizenden ouders die of een fout hadden gemaakt, maar als fraudeur werden aangemerkt vanwege een administratief foutje. Of dat ze werden meegezogen in een onderzoek naar het gastouderbureau of de kinderopvang.
Ja,
waar dingen misgingen.
En dit klinkt natuurlijk best zakelijk, maar voor die ouders, voor veel van die ouders, betekende dat gewoon dat er heel veel veranderde in hun leven. Dat hun kinderen werden afgepakt, dat hun huis...
Ja, de mensen die de meeste toeslagen krijgen, hebben laag inkomen. Dus die kunnen niet zomaar even €30.000 terugbetalen. Als ze dan, ook als ze een foutje maakten, ze hadden een eigen bijdrage van €500 niet helemaal betaald, of niet op tijd. Omdat het gastouderbureau zei, dat hoeft niet. Dan werden ze verkeerd voorgelicht. Dan moesten ze €30.000 voor het hele jaar terugbetalen. En die ouders hebben dat geld niet. En ze werden jaren achtervolgd met beslaglegging, met boetes, deurwaarders. Het was vreselijk. Financiële ellende leidt vaak tot psychische ellende. Mensen verliezen hun baan. Mensen werden een huis uitgezet omdat ze de huur niet meer konden betalen. Er kwamen echtscheidingen uit voort. En er werden een aantal kinderen op die manier wel dan bij moeders weggehaald. Omdat de moeder niet meer voor hen kon zorgen.
Oké, dit is de affaire in een notendop. Dan gaan we nu naar de verhoren. Wat ik al een tekenend moment vond was... De voorzitter van de commissie is Chris van Dam, CDA-Kamerlid. En die verzuchtte na het verhoor van PvdA-lijsttrekker... partijleider Lodewijk Asscher het volgende.
Ik heb ergens het idee dat ik hier vandaag... naar de wereldkampioenschappen bestuurlijk onvermogen heb gekeken. Want dat is toch wel een rode draad, hè, die zich door de gesprekken vlijt. Ook in uw gesprek heb ik dat... aangetroffen.
Waar zaten we eigenlijk naar te kijken?
Maandag was eigenlijk een hele interessante dag, omdat toen voor het eerst de politici langskwamen met onder andere Lodewijk Asscher, de huidige PvdA-leider in de Tweede Kamer. In het vorige kabinet was hij minister van Sociale Zaken. En hij moest het politieke antwoord geven op wat is er misgegaan. Die ambtenaren vorige week, de week daarvoor, die wezen naar elkaar, naar andere ministeries, naar de politiek of naar hun politieke bazen. En nu moesten de politieke bazen ofwel erkennen, ja, we hebben wel iets gezien of gehoord, maar er niks mee gedaan. Of we hebben het eigenlijk helemaal niet in de gaten gehad. Dus bestuurlijk onvermogen begreep ik wel.
En we zaten ook te kijken naar een verhoor, even om uit te zoomen. Hoe werkt dat? Wat is zo'n verhoor?
Kijk, die Chris van Dam is politieman geweest en officier van justitie. Dus die ging het ook heel erg zeg maar, juridisch aan. Het was een verhoor duurde normaal gesproken 2 uur. Soms liep het uit tot 3,5 uur. En de Kamer, 2 Kamerleden kregen de beurt. En een derde was dan de reservekandidaat. En de voorzitter van Dam mocht ook nog vragen stellen aan het eind. Die Kamerleden namen dossiers door. Heel precies. Ze hadden allemaal kamerstukken. Ze hadden documenten opgevraagd bij het ministerie. En die getuiges, de politici nu en de week ervoor de ambtenaren, moesten heel goed reageren en heel minutieus reageren op details uit die documenten. Wat stond er in de kantlijn? Wanneer hebt u dit document gezien of gelezen of gekregen? En dat was best lastig. Het ging zo gedetailleerd. En ik denk dat je niet van al deze mensen kan verwachten dat ze 10 jaar wanbeleid uit hun hoofd kunnen reproduceren. Maar de commissie ging wel heel gedetailleerd op al die stukken in.
En Dirk, het instrument, hè, de parlementaire ondervraging, kun je dat uitleggen?
Ja, volgens mij het is een van de 3 instrumenten die de Kamer heeft naast de normale commissieoverleg en de plenaire overleggen om het kabinet te controleren. Dit is eigenlijk de middelste in zwaarte, zou je kunnen zeggen. De zwaarste is de parlementaire enquête. Daar worden ook getuigen onder ede verhoord. En moeten ze komen. Ze kunnen niet zeggen dat ze geen zin hebben. Die zijn vaak heel diepgravend. Dit is een lichte variant ervan, wat we nu zien. Waarin ze ook onder ede zijn en moeten komen opdagen, maar waar er geen maanden onderzoek aan vooraf gaat. Men graaft, zoals Philip zegt, wel diep, maar minder diep dan bij een enquête. En dan heb je nog het parlementair onderzoek. En dat is een heel licht instrument eigenlijk, omdat er geen mensen worden verhoord, maar ze worden gewoon uitgenodigd voor een gesprek en ze kunnen nee zeggen. En het doel is ook geen waarheidsvinding, zoals ze dat zelf op de site van de Tweede Kamer zeggen. Het doel is lessen leren voor de toekomst, hè? Dus vooruitkijken en niet terugkijken.
Wat is het doel van zo'n parlementaire ondervraging?
Van mij, deze commissie heeft zich een doel gesteld om te reconstrueren wat er gebeurd is. Dus die willen wel waarheidsvinding, maar die willen dan weer geen conclusies trekken. Dat is ook, vond ik eigenlijk merkwaardig, want je kunt aan een reconstructie best zien wat je ervan kan leren.
Nee, wat je dus, hè, dus je hebt de ondervraging, dat is deze, van de toeslagenaffaire, en je hebt het onderzoek. En dat is een ander instrument dan dit. En dat is eigenlijk een beetje vrij uitpraten over dingen die misgaan. En dat was bij het parlementaire onderzoek naar de uitvoeringsorganisaties, wat we enige tijd geleden zagen, kort geleden. Ja, en dat levert eigenlijk weinig op, omdat je ten eerste mag je daar liegen, om het maar onparlementair te zeggen. En ten tweede wordt er niet echt, zoals hier wel gebeurde, echt op details doorgeduwd, waardoor mensen gewoon ook, ja, kleur moeten bekennen.
En wie zaten er in deze commissie?
Het was een groep van 8 Kamerleden over 8 verschillende partijen verspreid. De commissie is eigenlijk ingesteld door de vaste commissie Financiën, die de toeslagenaffaire volgt en de Belastingdienst volgt. Eigenlijk was er maar 1 iemand uit die commissie Financiën die ook in deze ondervragingscommissie zat. Dat is Renske Leijten van de SP, die ook het dossier het beste kent. Dat bleek ook wel bij alle verhoren. En de andere Kamerleden, die kennen het dossier niet. Dus ze hebben zich moeten inlezen de afgelopen maanden. En je merkt ook wel dat sommigen het dossier gewoon niet echt goed kenden.
Waarom is dat dan? Waarom mogen zij daar dan zitten?
Het heeft ook te maken met een beetje onafhankelijkheid. En Renske Leijten heeft ervoor gekozen om wel in deze commissie te gaan. En dan ook niet meer het woord te voeren over de toeslagenaffaire in de Tweede Kamer. Daar heeft ze in eerste instantie 2 andere collega's op gezet.
Ten tijde van
dit onderzoek.
Ja, precies. Hierna pakt het weer op.
Ja, dat denk ik wel. Ja. En voor Pieter Omtzigt, die had hier ook al best in kunnen zitten. Als CDA-woordvoerder op de toeslagen. Maar goed, er zijn ook heel veel vragen te stellen over de rol van de politiek in de Tweede Kamer. Waar Pieter Omtzigt ook al jaren in zit. Dus dat was een beetje ongemakkelijk. Bij de oprichtingsvergadering van deze commissie, die overigens door GroenLinks was bedacht. Omdat SP wilde een grote parlementaire enquête. Dat wilde de PvdA niet. Die waren bang dat Asscher dan nat zou gaan.
Serieus?
CDA was ook een beetje bang voor de rol van Omtzigt die hij speelde bij de roep om streng fraudebeleid in 2013 en 2014.
Dus eigenlijk is dit een compromis.
Dit is een compromis, zeker.
Maar wacht even, hier wil ik toch even bij stilstaan. Ja. Want het CDA loopt natuurlijk wel voorop in de kritiek. Ja. Hè? Op de Belastingdienst, op het ministerie van Financiën. Maar wil dat niet tot in de bodem hebben onderzocht, zo klinkt dat nu.
Dat was een beetje het beeld dat we hadden eind vorig jaar. De roep om de parlementaire enquête was heel groot bij de SP. En de CDA en de PvdA hielden die boot af. Ik heb begrepen dat ook in die oprichtingsvergadering, dat stond ook in de stukken, dat een minderheid van de commissie Financiën, die was ervoor dat Kamerleden wel konden worden gehoord. En een meerderheid dus niet. En dat daar in dat zinnetje had besloten dat misschien ook wel op het lijstje stond van getuigen Pieter Omtzigt, maar dat hij dat zelf niet wilde en dat hij daar steun voor kreeg. Aan de andere kant is Lodewijk Asscher nu Kamerlid en werd wel uitgenodigd. Dus het is uiteindelijk wel gebeurd. Maar de rol van Omtzigt was wel interessant.
En even voor de volledigheid, we noemden al even Chris van Dam. Renske Leijten zat er dus in. Ja. Adje Kuiken van de PvdA. Ja. Selima Belhaai van D66. Jeroen van Wijngaarden van de VVD. Tom van der Lee van GroenLinks. Roy van Aalst van de PVV. En Femke Merel van Cote Aressen van haar eigen fractie.
Ja.
Wat ik dus wel interessant vind is dus, zij zijn niet allemaal woordvoerder op dit dossier. Hoe werkt dat dan? Gaan ze zichzelf aanmelden ergens? Van ik wil wel? Of?
Ik denk dat ze dat gewoon in de fracties hebben besproken van wie heeft er tijd voor, zin in om dat te gaan doen. Het is ook wel exposure voor hen. Chris van Dam staat niet op een verkiesbare plek op de CDA-lijst. Wil graag terugkomen. Hij is nu 2 weken live in beeld geweest. Ik denk dat dat goed is voor zijn particuliere strijd om hoger op de lijst te komen.
Ja, dus het is ook wel, is het een prestige dingetje?
Ja, er zijn mensen die nog nooit van Chris van Dam hadden gehoord. En ik denk nu wel.
Ja, wat ik me wel afvraag is, hoeveel tijd krijgen zij om zich voor te bereiden? Want ik sprak Pieter Omtzigt deze week. Nou, die zat in de onderzoekscommissie uitvoeringsorganisaties. Daar werd hij ondervraagd. Hè?
Precies. Nee, daar werd hij gehoord.
Gehoord heet dat dan, oké.
Okay. Niet onder Ede.
Maar die vertelde, weet je wel, ik had eigenlijk geen tijd gekregen om me daarop voor te bereiden. Terwijl anderen die daarvoor in dat bankje kwamen te zitten, die kregen weken de tijd, volgens mij zei hij, om je voor te bereiden. Ja. Dus ik vraag me
af. Nou ja, die commissie is geïnstalleerd vlak voor de zomer, in begin juli. Dan gaan ze met elkaar zitten en gaan ze bepalen wat gaan we onderzoeken en wie gaan we uitnodigen om te getuigen. Dat is ook een kwartetspel, want dan krijg je ook politieke belangen. Ja, wij willen Asscher, ja, maar dan willen we ook iemand van de VVD horen. Dat zou hier misschien niet. Hier was heel duidelijk wie er moesten komen. Maar en die mensen worden dan uitgenodigd. En die krijgen te horen, we gaan half november verhoren. Dus bereid u vast voor. We willen dit en dit gaan onderzoeken. Er is 1 ambtenaar op het laatste moment uitgenodigd. Dat was een mevrouw van de juridische afdeling van de Belastingdienst. Die had een waarschuwing. Een memo geschreven met een waarschuwing over de hardheid van het systeem. En dat document was pas een maand geleden uitgekomen. Of naar boven tafel gekomen. Mm-hmm. En toen is zij alsnog uitgenodigd. Maar die ambtenaren kregen echt wel de tijd om het voor te bereiden. Die wisten wel dat het eraan zat te komen.
Nou ja, omdat ze natuurlijk in wezen, ze staan niet voor de rechtbank. Maar ze worden onder ede gehoord, zoals Filip al uitlegde, op details. En ze moeten niet per ongeluk of expres iets zeggen wat niet klopt. Want ze staan onder ede. Dus ze moeten je hebt ook niet zoveel aan zo'n verhoor. Net zoals in een rechtszaak moet ook. Dit zijn geen verdachten, maar dit mag je ook je dossier kennen. Dan word je ook uitgebreid. Het is niet de bedoeling mensen daar te verrassen. Want daar heb je niks aan. Dan zeggen ze gewoon, ja, dat weet ik niet meer. En dan kom je niet verder.
Ja. Wat gebeurt er eigenlijk als later blijkt dat je iets niet helemaal eerlijk hebt gezegd onder ede? Wat is daarvan de consequentie?
Dan kun je worden verdacht van mijneed. En dat is een
strafbaar feit.
Dus dan kun je voor worden vervolgd. En dat is nog niet gebleken. Ik merkte wel dat af en toe Kamerleden moeite hadden om te geloven wat bijvoorbeeld een ambtenaar zei. En dan wist Chris van Dam dat handig op te lossen door te zeggen, u hebt nog 1 keer de kans, meneer Blokpoel bijvoorbeeld, om het beeld dat wij van u hebben gekregen bij te stellen. Dat was dan zijn formulering om te zeggen, ik geloof er geen bal van. Maar ik ga u ook niet aanklagen voor mijneed.
Wat mij in ieder geval opviel, ik heb een paar keer, want het is wel fascinerende materie, kunnen kijken tussen de bedrijven door. Maar kijk, in de Tweede Kamer zal je niet zo vaak een minister horen zeggen, dat kan ik niet herinneren. Want dat hoeft hij niet, want als hij het zich niet meer kan herinneren, dan bedenkt hij iets ter plekke. Dat kan, hè? Straffeloos.
Nou, wacht even. Ik kan maar Rutte bij de dividendbelasting heb ik hem redelijk vaak horen zeggen dat hij iets.
Ah ja, sorry. Dat heb ik. Maar goed, dus dat kan. Hè? Dan is mijn punt misschien niet zo sterk. Maar wat me hier natuurlijk opvalt, kijk, hier, ze zitten wel echt. Alle, laten we zeggen, de normale uitwegen die je hebt in een politiek of parlementair debat, heb je hier niet. Het is wel heel spannend, vind ik af en toe. Je ziet, als bewindspersoon kan je toch vaak met lange antwoorden of niet de zaken doen antwoorden, kan je gewoon wegkomen. En hier is het wel lastiger.
Ja, maar wat je wel, je had een paar escapes. Het niet kunnen herinneren is een klassieker. Daar heb ik een ander beeld bij, wordt ook heel vaak gezegd. Of daar was ik niet bij. Dat hoor je ook vaak over bepaalde overleggen of bepaalde documenten. Dat is niet bij mij voorbij gekomen. Mm-hmm. Dus mensen konden zich wel verschuilen achter dit soort teksten.
Ja, precies. Ja. Ik kan me ook herinneren dat er wel eens werd gezegd van, ja, er wordt echt gesproken over dat dingen gebeuren. Maar wie ze dan doet, wat natuurlijk best interessant en belangrijk is, dat blijft altijd een beetje in het midden hangen. Dus iets komt op een tafel terecht, of komt juist een stuk, of komt juist niet op een tafel terecht. Maar wie besluit om dat stuk wel of niet op tafel te leggen, waar het natuurlijk soms om gaat, bijvoorbeeld bij zo'n waarschuwingsmemo. Ja, ik heb een van de vorige gehoord waar daar op zoiets werd doorgewaagd. En dan blijft het gewoon onduidelijk. Het is natuurlijk ook een... En dat is wel frustrerend, denk ik ook. Er gebeuren dingen, maar wie ze doet, daar probeert iedereen een beetje omheen te praten.
Ja, daar vond ik een heel interessante voorbeeld bij met meneer Blokpoel. Die was directeur Belastingdienst 10 jaar geleden. En die was het hoofd van die fraudeopsporingsteams, de CAF-teams. En hij was het hoofd, hij noemde zichzelf de huisbaas, maar hij wist niet hoe die CAF-teams opereerden. Die maakten elke week verslagen en die werden rondgestuurd binnen de Belastingdienst. En hij zelf zei, ik heb die lang niet allemaal gezien, want dat liet ik dan over aan de operationeel leider van die teams. Dus je bent dan wel verantwoordelijk ambtenaar, de hoogste in rang, het meest betaald. Maar je kunt zeggen dat je niet alles hebt gezien. Dat is niet per se liegen, maar wel... ongeloofwaardig dat je dan in zo'n organisatie dat je dat niet meemaakt, dat je dat niet kunt verantwoorden.
Nee, want even voor duidelijkheid, er waren dus 2 weken. Eerste week verhoren ambtenaren, tweede politie en oud-politici. Ja, ja. Even om op die eerste week door te gaan, want jij noemde nu al Blokpoel. Wat zagen jullie daar gebeuren in die week van de ambtenaar? Wat was de rode lijn?
Er waren veel ambtenaren, ik meen dat mijn hoofdstuk of 8. En die waren vooral van de ministeries van Financiën en van Sociale Zaken. En waarom? Financiën, daar zit de Belastingdienst. Dat is de uitvoeringsorganisatie voor het toeslagenstelsel. En ook dus voor het controleren van fraude en malversaties. En Sociale Zaken is, zoals het heet in de Haagse grond, de eigenaar van de toeslagen. Althans van de kindertoeslag, kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Dus zij hebben de wetgeving bedacht, het beleid van de kinderopvangtoeslag. En ze hebben de uitvoering neergelegd bij Financiën. Wat opviel, is dat beide ministeries naar elkaar wezen... van ja, wij hebben het gedaan omdat zij het ons vroegen. En wat er fout ging, ja, dat hebben wij niet gedaan. Dat hebben zij gedaan. Ze wezen naar elkaar. En dus Financiën wees naar Sociale Zaken en andersom. Of ze wezen naar de politiek. De Tweede Kamer heeft zoveel druk gezet. Of naar de media, die heeft zoveel druk gezet. Of, ook interessant, de Belastingdienst wees naar het moederdepartement... het ministerie van Financiën. Beleidsmakers van Financiën, Belastingdienst is uitvoering. Daar zit ook spanning tussen... Daar was ook wantrouwen binnen datzelfde gebouw, het departement van Financiën, tussen de Belastingdienst en het ministerie.
Nou, wat ik wel echt heel mooi vond, wij proberen altijd natuurlijk, wij steken heel veel moeite in het achterhalen wat er nou echt is gebeurd. Hè? En soms lukt het ons om bij sommige onderzoeken ook stukken te vinden en met de ambtenaren te praten die er zelf bij zaten. Maar het is een beetje zo'n, ja, die mensen als ze daar zitten en ze moeten antwoord geven op vragen, is toch een beetje een droom voor een journalist. Hè, dat je gewoon echt weet, dichterbij kom je eigenlijk niet. Hè, ik bedoel, je kan niet in hun hoofd kijken, maar hier hebben ze niet heel veel mogelijkheden om je te ontwijken. Terwijl als je al belt of via andere kanalen contact zoekt, kan dat wel. Dus dat vond ik wel heel interessant, ook omdat er natuurlijk vaak een enorm gat zit tussen wat politici in de Kamer vertellen over wat er is gebeurd en hoe ambtenaren het ervaren. Dat is ook een van de grote problemen misschien wel in het openbaar bestuur. En nu het perspectief van die ambtenaren te krijgen, is toch wel, dat vind ik wel inzichtelijk. Hè? Dus hoe ze denken, hoe ze opereren, waar ze de nadruk op leggen, dat zijn dingen die een Kamerlid ook vaak niet te horen krijgt. Dus ook Kamerleden krijgen vaak niet het perspectief van ambtenaren te horen. Die worden vaak juist weggehouden bij de buitenwereld en ook bij het parlement vanwege het primaat van de politiek. Maar ze hebben vaak ze hebben ten eerste vaak veel meer kennis van zaken, dus kunnen ook veel beter antwoord geven op inhoudelijke vragen. En ze kennen veel meer details. Dus ja, ik vond het heel mooi om dat te zien. Er zit natuurlijk een enorme wereld onder.
Dirk, jij weet het misschien nog uit het verleden, want jij zit wat langer in Den Haag. Er was toch ook ooit door premier Kok bedacht dat ambtenaren niet met politici rechtstreeks mochten praten?
Dat heeft zijn naam.
Ja, de Okase Kok. In onze vorige podcast had ik hem nog erbij gepakt digitaal. Maar er is een regel dat het vrij uitzonderlijk maakt en ook moeilijk maakt voor ambtenaren om direct contact te hebben met de buitenwereld. En dat was vooral gericht op het parlement, maar ook bijvoorbeeld op journalistiek en gewoon andere buitenwerelden. En de gedachte daarachter was dat je daarmee voorkomt dat er onduidelijkheid ontstaat over, ten eerste, wie gaat erover en wat is nou de politieke positie van een minister en het kabinet. Maar ja, je hebt nog steeds wel technische briefings in de Kamer, soms van ambtenaren op complexe dossiers. Dat zijn toch Ik heb er wel eens bij gezeten. Ook niet vaak, hè, want journalisten mijden die vaak ook als de pest. Maar ook Kamerleden mijden.
Waarom?
Ja, omdat het heel complex is en het komt toch niet in de krant weer, in ons geval. Maar het kan wel heel nuttig zijn, af en toe. Maar Kamerleden mijden die technische briefings niet altijd, hoor. Maar ik heb de indruk uit een paar keer dat ik ze bezocht, hè, dus dat is mijn waarneming, dat ze ook minder druk werden bezocht dan, laten we zeggen, de algemene overleggen en de plenaire debatten.
Wat mij ook opviel, de politiek zit hier op Binnenhof en eromheen zitten al die ministeries. Dus zeg maar fysiek vrij dicht bij elkaar. Die wereld zou elkaar moeten kunnen aanraken, kunnen zien en snappen. Maar misschien wel door die Oekase kok is er zo'n grote verwijdering tussen het politieke bedrijf en de ambtenarij dat ik... Ik zag een enorm gat in kennis en begrip van de politici voor hoe dat op zo'n ministerie aan toe gaat. Nu zijn er wel een paar parlementariërs die ook op een ministerie hebben gewerkt. Mm-hmm. Moeten weten. Maar het valt mij op dat er gewoon wederzijds enorm op veel onbegrip is.
Maar wat ik wel... Want Dirk, jij zegt net, die ambtenaren die zijn vaak beter geïnformeerd. Dan bedoel je beter dan bewindspersonen?
Jazeker. En ook zeker beter dan, ten eerste omdat kijk, een bewindspersoon heeft, weet ik veel, 3 directoraten-generaal, 4 of 5 tegenwoordig. De DG die in dat directoraat-generaal zit, die heeft alleen dat directoraat-generaal waar die over gaat. Dus hoe hoger in de top, hoe meer natuurlijk, en dat is vanzelfsprekend, hoe minder ver je de diepte van je kennis reikt. Want je moet al die gebieden overzien. Maar soms eigenlijk... Bijna altijd zitten de problemen of de pijnpunten van beleid zitten niet in de algemene gedachte erover. Niemand is tegen het bestrijden van fraude. Niemand is tegen het helpen van mensen die kinderopvangtoezag nodig hebben. Maar de uitvoering daarvan, daar gaat het goed of fout. En dat is iets waar de echte details, en daar zit het hier natuurlijk in. Hoe werkt zo'n CAF-team? Wat is de bewijslast? Hoe die regels uitpakken? Dat komt pas naar boven als het echt enorm mis is gegaan.
Wat deze verhoren misschien ook nog wel extra spannend maakte voor die ambtenaren is... Kijk, jij beschrijft ze als degene die natuurlijk langere tijd op een dossier zitten op zo'n departement. Hè, die dus ook soms meer weten dan een bewindspersoon. Kijk, normaal hebben zij best wel een dikke vinger in de pap met welke informatie wel of niet naar de Kamer gaat... En daar, de enige consequentie daarvan is bijvoorbeeld een boos Kamerlid dat zegt... we hebben te weinig informatie gekregen. Maar nu staan ineens diezelfde ambtenaren ook onder ede. Dat lijkt me nog net een... Het geeft net iets meer spanning aan zo'n hoorzitting.
Nou, zeker. Kijk, wat natuurlijk heel bepalend is voor wat er naar de Kamer gaat... is hoe straalt dat af op de bewindspersoon. Hè? Dus als je Kamervragen beantwoordt... dan geef je niet het antwoord waarvan je denkt... dat is precies wat het Kamerlid wil weten... Hè? Maar het doel is heel vaak het beeld goed houden. En er is ook een enorme verandering tussen wat de beleidsmedewerker op het laagste niveau schrijft in antwoord op zo'n Kamervraag en hoe het uiteindelijk terechtkomt in de Kamer. Daar gaan lagen politieke sensitiviteit overheen, om het zo maar te zeggen. Dat is één ding, hè. Dus er komt heel veel ruis op de lijn, of je kan ook zeggen het wordt heel erg verbeterd, het antwoord. Het wordt veel politiek sensitiever. Het andere is dat wat wij ook, Filip en ik ook in dat onderzoek zagen naar de ambtelijke cultuur in de top, problemen die wil eigenlijk niemand horen. Want problemen, zeker vaak kan je ze ook niet oplossen namelijk. Als je het probleem kent, dan moet je er ook iets mee. Het is dus veel beter om het probleem niet formeel op je bureau te krijgen. Hè. Er wordt enorm geschoven met wat is eigenlijk echte informatie, wat is informele informatie.
Om dat actueel te trekken, dat is nu natuurlijk ook zo met de katshuisoverleg op. Hè, over corona, daar zijn geen aantekeningen van, want dat is een informeel overleg. Ja.
En dat, dus dat spel, hè, dus wat, het is eigenlijk een soort reputatiemanagement. En dat is hier bij zo'n verhoor moeilijker te doen. Omdat je niet meer kan zeggen, ik stel antwoord op de Kamervragen 2 weken uit. Of ik stuur ze op vrijdagavond, hè, als niemand meer kijkt. Of ik stuur ze in een enorme bulk met andere dingen. Of als een bijlage mee. Er zijn natuurlijk allemaal manieren om informatie wel te geven, maar niet zichtbaar te geven. Ja, dat valt, heel veel van die mogelijkheden vallen weg.
En even nog één ding over de weken met de ambtenaren. Die verhoren, het woordje buikpijn viel ook wel, hè?
Nou ja, dat was eigenlijk de rode draad over de hele 2 weken. Alle betrokkenen hadden natuurlijk wel erg te doen met het hele verhaal voor die ouders. Iedereen vond het vreselijk wat er is gebeurd, hoe het is uit de hand gelopen, wat voor ellende het heeft veroorzaakt voor al die ouders. Dus iedereen was zich daar wel deemoedig daarover. Maar vervolgens de vraag, lag het aan mij? Dan moesten ze dan de antwoord schuldig blijven.
Was dat ook zo in de tweede week? Dus de week
ja,
van
dat
de
vond ik ook. Ik vond dat
week.
De politici ook allemaal... die hadden over grote ongelukken, over dramatische effecten voor ouders. Minister Hoekstra van Financiën, premier Rutte, staatssecretaris Snel... hebben natuurlijk ook met die ouders gesproken in de afgelopen jaren. En die hebben die ellende echt aangehoord en gezien.
Ja.
Dus dat was denk ik wel oprecht.
Want even voor duidelijkheid, wie zaten er? Erik Wiebes... dat is nu de minister voor Economische Zaken en Klimaat.
Die was de staatssecretaris van Financiën in het vorige kabinet.
Menno Snel.
De vorig jaar afgetreden staatssecretaris van Financiën.
Nou, Lodewijk Asscher hebben we het al over gehad, hè? PvdA-leider.
Oud-minister van Sociale Zaken.
Tamara van Ark.
Die was de vorige staatssecretaris van Sociale Zaken.
En doet nu medische zorg. Bobke Hoekstra.
Die is zeg maar de baas van Financiën.
En Mark Rutte daar, die behoeft
ja,
geen uitleg.
Ja, je mist nog Frans Wekers. Die was de staatssecretaris van Financiën in het eerste kabinet Rutte. En hij had toen te maken met die Bulgarenfraude. Waar in het vervolg erop trad hij af.
Nou, omdat Pieter Omtzigt hem volledig klem zet in de Tweede Kamer. Ja, dat is. Ik zat dat er nog bij. Dat was ook prachtige politiek. Maar er was één man die de hoofdrol speelde bij het, laten we zeggen, het inpeperen dat het departement veel te weinig deed aan het bestrijden van fraude. En dat was Pieter Omtzigt.
Ja. Dat is interessant. Maar die moest dus ook, komen vertellen. Wat toch interessant is, jij vroeg de rode draad. Er was ook een verschil tussen de eerste week en de tweede week.
Nou.
Eén onderwerp werd in de eerste week niet besproken. In de tweede week wel. En dat ging over de kwestie van het etnisch profileren en mogelijk discrimineren van ouders. Er was blijk van, daar heeft de autoriteit persoonsgegevens ook een rapport over geschreven, dat de Belastingdienst keek naar tweede nationaliteit bij het... bij de risicoanalyse van of iemand de boel belazert, ja of nee. Dat is bij wet verboden, zelfs strafbaar. Die kwestie kwam niet aan de orde bij de ambtenaren. En waarom niet? Omdat daar intussen ook al een strafrechtelijk spoor is ingezet. De Belastingdienst of de staatssecretaris heeft eerder dit jaar aangifte gedaan tegen de Belastingdienst als geheel. Voor het OM om uit te zoeken, is daar inderdaad strafbaar gehandeld? En zo ja, door wie? En het kan dus zijn dat sommige van de ambtenaren die er zaten daarbij betrokken zijn. En het was van tevoren afgesproken en afgestemd met het Openbaar Ministerie dat er geen vragen zouden worden gesteld over die kwestie. Want je mag als mogelijke verdachte in de toekomst, hoef je niet mee te werken aan je eigen veroordeling. Dus die kwestie werd in de eerste week niet besproken.
Wel in de tweede week.
In de tweede week wel. Omdat het echt, dat etnisch profileren is echt een uitvoeringskwestie. De politici zijn daar in eerste instantie niet van verdacht.
Ja. En hoe vond je, even weer naar de setting zelf, zeg maar. Hoe stelden die Kamerleden zich op? Want ik zei net al een beetje, het voelt aan als een soort van rechtszaak, hè? Ook gewoon hoe het is opgesteld en zo. Maar...
Nou, ik vond af en toe wel tenenkrommend. Want die Kamerleden die stelden op zichzelf heel goed en stevig vragen. Sommigen kenden de dossier niet zo goed. Dus dan was het wat pijnlijk als dan een minister of ambtenaar een plausibel of goed antwoord had. En stond het Kamerlid met een mond vol tanden in plaats van andersom. Dus dat gebeurde vrij regelmatig. Dat vond ik vrij pijnlijk. En dus zelfs enerzijds was het gewoon een gebrek aan doorvragen en gebrek aan kennis. En twee, ik vond ook dat ze af en toe een beetje streng wilden spelen. Ze zitten heel erg op het niveau van wie heeft het gedaan, barbecue moet hangen. En dat leidde vaak tot irritatie. Dat de Kamerleden doorgingen vragen op iets wat een getuige al lang zo vaak had verteld.
Mag ik vragen waarom u steeds lacht als u een vraag beantwoordt? Want ik vind dit echt, het zijn serieuze vragen. Het was echt een moment van crisis waarin verschillende bewindslieden en de topambtenaren echt op dat moment drong het pas tot hen door hoe ernstig het was.
Ik zou, als u het lachen vervelend, mijn lachen is mijn eigen ongemak, dat ik drie keer op een vraag u zegt, kunt u herinneren dat u die belt? En dan zeg ik nee, dat kan ik me niet herinneren. Dan zie ik u mij aankijken van u kijkt mij ook aan van spreekt u wel de waarheid? Dan vraagt u dat nog een keer, dan zeg ik nog een keer, ik kan me niet herinneren, dan doet u een derde keer. Ja, dat leidt bij mij een beetje tot het idee van ja, is dat, wilt u nou weten hoe het zat? En dan probeer ik u zo goed mogelijk te beantwoorden. Ik sta hier onder eet, ik doe het. En ik lag ook een beetje misschien vanuit het ongemak dat ik dan die vraag niet weet. Maar dat heeft niets te maken, en ik hoop ook dat dat helder is, niets te maken met over de situatie van deze ernstige zaak. Het ging om de vraagstelling die u aan mij stelde. Dus ik zal niet meer lachen.
Ja, dit is dus Femke Merel van Korte Huis en Menno Snel.
Ja, en Kijk, die Kamerleden weten ook, het is live op, nou niet op televisie, maar op livestream van de Tweede Kamer. Er wordt gewoon gekeken. Ze willen ook, ja, ze willen een rol spelen van de strenge ondervrager. Ze willen een beetje, zeg maar, Amerikaanse hoorzitting spelen. Waar ook altijd heel veel senatoren heel boos worden op iemand. Maar dan een beetje op het niveau van de Nederlandse polder.
Dirk, hoor ik jou nou lachen? Want dan ga ik full Femke Merelkoot van Aris op jou, hè?
Ja, sorry. Het spijt me, Femke. Weet je, wat me opvalt, en dat zei Filip ook al een beetje eerder. Dit zijn dezelfde Kamerleden, althans, hè, dezelfde volksvertegenwoordigers, die... Het is natuurlijk allemaal uiteindelijk onder de verantwoordelijkheid van de Tweede Kamer gebeurd. Die moeten namelijk het ministerie controleren. En dat, om maar een voorbeeld te noemen, er was een ombudsmanrapport waaruit al veel eerder bleek dat er iets aan de hand was. En... Daar was Leijten zat daar bovenop en Omtzigt zat daar bovenop. Wat trouwens een uitzondering is, een coalitiekamerlid. Maar er was niemand in de Kamer toen verder, althans geen meerderheid evident, die dat echt een probleem vond. En dan is het toch, als je dat in je achterhoofd hebt terwijl je kijkt, dan is het, dan zou ik als burger misschien ook wel willen dat er wat Kamerleden in de achter de tafel zaten om verhoord te worden. Snap je? Want het is... Zij zijn ook deel van het probleem.
Twee pregnante voorbeelden van wat Dirk nu net precies zegt. Topambtenaar Uilenbroek, voormalig topambtenaar Uilenbroek van de Belastingdienst, die refereerde aan een Kamervraag in 2015 van de SP. Niet van Leijten, maar van voorganger Siderius. Die sneed punt aan van de harde terugvorderingen aan toenmalig minister Lodewijk Asscher. Asscher kon eroverheen spreken en zeiden dat is gewoon de wet, zo doen we dat. En niemand van de Kamer sloeg daar verder op aan. Eind 2015. Dus die kwestie had toen al lang door de Kamer kunnen worden opgepakt. En het tweede voorbeeld was afgelopen maandag. Toen werd aan voormalig staatssecretaris Wekers een bepaalde Kamermotie voorgehouden door Artje Kuiken van de PvdA als ondervrager. En die motie die ging, geloof ik, over de, zeg maar het iets versoepelen van de handhaving, van de fraudebestrijding. En toen zei Wekers, mevrouw Kuiken, dat was een motie waar u als PvdA destijds tegen stemde.
Het valt mij misschien wel op dat vooral de signalen van fraudeaanpak heel goed beklijven, ook vanuit de Kamer. Maar de signalen die er ook waren en moties die er ook waren en Kamervragen die er ook zijn gesteld over de hardheid van de aanpak zo slecht beklijven. Dan heb ik over de motie De Mos. Dan heb ik het over Kamervragen die in ieder geval gesteld zijn door SP Siderius. En een aantal andere zaken. Hoe kunt u dat verklaren?
Ja, de Kamervragen SP Siderius was 2016. En met alle respect, daar hebt u tegen gestemd. Daar hebben meerdere partijen tegen gestemd. En dat was
ik herformuleer mijn vraag. Want het is niet mijn bedoeling om in een discussie te treden.
Vond ik vrij opvallend. Want dan is de Kamer eigenlijk bezig met een verwijt aan een politicus. Terwijl ze er zelf ook voor of tegen was.
Ja, goed punt. Ja, ja, het viel mij ook op. En ik had dat vooral met het verhoor van Asscher. Dat je dan die Kamerleden ziet, die hebben zich voorbereid, weet je wel, want ze lezen die vragen op vanaf een blaadje. Maar ja, Er zit geen doorvraag in. En ik weet niet of dat een soort van journalistieke reflex is, maar ik ben ook benieuwd hoe jij ernaar kijkt, Dirk, omdat je het zo bijzonder vindt dat die ambtenaren bijvoorbeeld voor het eerst zitten. Maar het is natuurlijk geweldig dat ze nu in het licht zitten en onder ede staan. Maar tegelijkertijd,
je kan er meer mee doen.
Maar tegelijkertijd dacht ik echt af en toe, jongens, vraag eens door.
Nee, dan moet je natuurlijk zelf het dossier ook eigenlijk van binnen en buiten kennen. En dat is lastig sowieso. Maar dan weet je pas waar je naar door moet vragen. Voor zover ik begrijp, werkt ze natuurlijk, en dat is logisch, met voorbereide vragenlijsten. Maar je zag inderdaad af en toe dat iemand niet doorvroeg, waarbij je evident denk ik als ik of Filip of jij denkt van, hier moet je op verder gaan. Weet je wel? Dit, nu wordt het spannend. Ja.
Waren twee kampioenen, zei je al, Filip? Ik denk dat we aan dezelfde mensen denken.
Ja, ik vond van Weijgaarden van de VVD en Roy van Aals van de PVV, die gingen vaak als duo ondervragen. En die kwamen er echt niet doorheen. Want die hebben Asscher van mij ondervraagd. Ja, en dan die bereiden al de weg voor Asscher om te ontkomen aan een scherp antwoord. Dan zei hij, u wist dat niet, hè? Toch?
Werd u bij uw aantreden al gewezen op de gevolgen van de fraudeaanpak voor ouders überhaupt?
Nee.
Dat is dus, kwam allemaal pas later, hè?
Ja.
Ja. En dan zei Asscher, inderdaad. En dan was het meteen daarna de volgende vraag.
Als we het hebben over die alles of niets benadering.
Of dan zei hij, ik geef het woord weer aan mijn collega. Er werd gewoon, er werd door die twee niet scherp ondervraagd en zeker niet doorgevraagd.
Iemand die dat op zich wel deed, maar dat komt ook omdat ze natuurlijk het dossier erg goed kende, is natuurlijk Renske Leijten. Laten we even naar Leijten luisteren. En je hoort een paar lange stiltes. Dan is niet ineens je app uitgevallen of zo, maar dat zijn dus echt stiltes die in het fragment vallen.
Dat wist u ook niet, dat bij toeslagen vaktechniek niet onafhankelijk meekeek?
Nee. Dat is, nee. Hoe had ik dat moeten weten?
Het lijkt net alsof het de periode dat u staatssecretaris bent geweest gewoon uitgegumpt kan worden. Als het gaat over deze bom die tot ontmanteling is gekomen waar u het zelf over heeft. Signalen zijn niet gezien. Veronachtzaamd. De optelsom is niet gemaakt. Terwijl u als staatssecretaris na 3 maanden al kon aangeven, daar moet het in de Belastingdienst anders.
Ja, hier is iets op zo'n enorme schaal gemist, is zo lang niet gezien wat hier werkelijk aan de hand was. Er komt ook steeds 1 puzzelstukje voorbij en niet de puzzel als geheel. Dit is op een kolossale manier misgegaan.
Dit is met Erik Wiebes.
Ja, dit was Wiebes. En ik moet zeggen, Renske Leijten was, die kent het dossier het beste. Die was ook echt het scherpst in de ondervraging. Ze zat er vaak, ja, ze wisselde steeds. Dus zij zat niet bij elk verhoor was zij de vraagsteller. Dan zat ze een beetje achterin en dan zag je haar kijken, zich verbijten dat haar collega's niet doorkwamen. Ik had een voorbeeldje nog gevonden dat Asscher had op een gegeven moment een memo gekregen van Wekers, 2013-14. En de vraag van Aalst en van Weygaarden was, kent u dat memo? En Asscher zei, nee, dat kende ik niet. Later refereerde Asscher wel aan het memo door te zeggen, ja, ik had van Wekers gehoord dat ik een memo moest lezen. En dan verzuimde ze terug te grijpen naar zijn eerdere antwoord, maar u zei dat u het niet had gekend. En Leijten bij dat soort situaties keek de hele tijd van, kom op, pak hem nou aan. En dat gebeurde dan gewoon niet.
Dat fragment is heel mooi, want er komen een aantal dingen in samen die we net bespraken. 1 is hoe Wiebes praat. Hè? Het is misgegaan, het is niet gezien. Wie heeft het niet gezien? Weet je, maar het is niet gezien door een niet nader te noemen entiteit. Het is allemaal dat soort, dus het lijkt alsof hij zegt, ik heb het niet gezien, maar dat zegt hij niet. Ja, hij zegt het is niet gezien. En het andere is dat Leijten natuurlijk doorvraagt op details. Hè? De vaktechniek. Dat kent niemand. Ik weet half wat het is, denk ik. Maar dat is precies waar het misgaat. En als je zo doorvraagt, ja, dan zit hij letterlijk met zijn mond vol, figuurlijk met zijn mond vol tanden. En daar zie je die dingen. Dus in de details zitten de antwoorden en de problemen. En als je daarna door kan vragen, en als je dat dus niet doet, dan krijg je niet dit soort veel betekenende situaties. En, ja, en dat taalgebruik. De trein is ontspoord. Er is iets fout. Het is allemaal gebeurd door een soort deus ex machina.
Ja, ze plaatsen zich allemaal buiten de scène.
Niemand heeft gehandeld. Het is gebeurd. Het is zo gegaan.
Nog even over de man waar veel mensen op wachten in deze voorraad. Hij was ook de allerlaatste en dat is Mark Rutte. Aan het begin van de aflevering hoorden we natuurlijk al dat fragmentje waar je al dan niet uit kan afleiden hoe zenuwachtig hij al dan niet was. Uiteindelijk is hij natuurlijk gewoon als minister-president eindverantwoordelijk? Of ga ik dan te kort door de bocht?
Ja, dat is zo. Van het politieke proces, van het bestuur, van het kabinet. En hij is vooral uitgenodigd omdat hij het hoofd was van de ministeriële commissie fraudeaanpak. Dat was een coördinerend orgaan vanuit het kabinet, vanuit de ministerraad, onder leiding van Rutte en de minister van Justitie. En die keken ook naar fraudebestrijding bij de Belastingdienst. En in die rol is hem veel gevraagd van, wat wist u van de fraudeaanpak bij de toeslagen? En hebt u aangestuurd op dat strenge beleid? Of hebt u ook misschien gewaarschuwd? Of kreeg u waarschuwingen over misstanden in die fraudebestrijding daar?
Ja, viel nog wel op dat Van der Lee, GroenLinks-Kamerlid, hem op een gegeven moment best wel duidelijk ging onderbreken toen Rutte een duidelijk voorbereid verhaal wilde houden over de lessen die waren geleerd. Ja. En Van Lee had duidelijk zoiets van, nee, dit trucje hebben we de afgelopen keren al gezien. Dat gaan we nu niet doen.
Nee, hij liet hem niet wegkomen met verhaaltjes voor de bühne. Dat klopt.
En de tragiek is dat, specifiek waar betreft de kinderopvangtoeslag, eigenlijk pas in volle omvang dat zichtbaar werd. Hè, de hardheid van het stelsel, het niet proportioneel invorderen in 2019. En dat is ook echt wel een van de lessen die ik zelf ook trek uit dit hele onderwerp,
hoe belangrijk het is dat je dat ziet. We komen straks terug nog op de lessen. Ik wil even bij u nog verifiëren? Ja.
Rutte die wekte ook wel een beetje de indruk dat hij vond dat ambtenaren zich destijds hebben laten opjagen, dat hij dat vond. Maar tegelijkertijd was hij daar wel empathisch over.
Het eerste punt van uw opmerking raakt aan na de Bulgarenfraude en natuurlijk eerder de PGB-fraude. En dat is natuurlijk ook iets wat ik me de afgelopen dagen heb afgevraagd. Is natuurlijk wel in een balans, want dat hou ik staan, want dat zie je echt in de commissie terug. Tussen dienstverlening aan de burger en fraudebestrijding is er wellicht bij mensen een gevoel ontstaan in de uitvoering. Van, oh, dit is wel heel erg belangrijk, wij kunnen nu over de grens gaan.
Exact.
En zozeer zelfs dat er kon gebeuren wat er bij de CAF is gebeurd. Dat kan nooit een rechtvaardiging daarin vinden. Maar het is wel gebeurd.
Wat mij opviel is dat Rutte eigenlijk zegt van ja, we hebben het niet zo bedoeld. Maar ik snap dat ambtenaren het zo voelen. Maar wat Rutte niet zegt en wat we ook in dat onderzoek over die topambtenaren hoorden. Is dat dit is zo, hier worden ambtenaren op geselecteerd. Dit is politieke sensitiviteit. Dus hij zegt eigenlijk, ze waren te politiek sensitief. Want ze hebben proberen te begrijpen wat wij nou wilden. En daar gaan we misschien ook zo nog even. Als je niks op papier zet, maar het is allemaal. De indruk wordt gewekt door de manier waarop Kamer en kabinet met elkaar omgaan, bijvoorbeeld rond die Bulgarenfraude, dat er keihard moet worden opgetreden. Nou, en als je een politiek sensitieve ambtenaar bent, dan ga je daarmee aan de slag. En wat ook bij die politieke sensitiviteit hoort, is dat je daar niet. Je gaat dat niet problematiseren. Hè? Dus kijk. Als je balans hebt, dan moet je wel. Dat is een botsing eigenlijk van krachten. Hè? En dan ontstaat er balans. Die balans waar Rutte het over heeft.
Er is geen tegenspraak.
Er is precies, want balans. Hè, de hangen aan beide kanten van de balans hangen gewichten. Dat is wat Rutte suggereert. Aan de ene kant fraudebestrijding, aan de andere kant service. Maar voor die balans om te bestaan, moet er geproblematiseerd worden. Hè? En dat is natuurlijk iets wat ambtenaren echt afleren.
Moet er iemand zijn, een ambtenaar die zegt: jongens, dit gaat niet goed.
Precies, want als je dat doet, dan wat je eigenlijk doet, is je maakt het werk van de minister of de staatssecretaris lastig. En er zijn heel veel ambtenaren die het wel doen hoor, maar wat wij met heel veel ambtenaren bespraken, dat wordt gewoon, dat is niet hoe je verder komt. Verder kom je door te zeggen, ik los het voor je op.
En klonk dat ook een beetje door, want we hebben die ambtenaren deze week kunnen horen. Weet je, klonk dat ook een beetje door in hun antwoorden?
Nou, ik merkte wel dat die ambtenaren een vrij technocratische opvatting hebben van hun taken. Er wordt gevraagd door de politiek wat er moet gebeuren en zij doen dat. En ze denken misschien te weinig na over de menselijke consequenties daarvan. En het woordje politieke sensitiviteit valt voor mij twee kanten op. Wat Dirk net uitgelegd is, zij denken te verstaan, we moeten hard fraude aanpakken. Dus dat is opdracht uitgevoerd. Maar bij de misstanden die daaruit zijn voortgekomen, waar eigenlijk de hele affaire nu over gaat, daar hebben ze te weinig politieke sensitiviteit gehad over. Er zijn problemen. Moeten we dat laten uitkomen en moeten we dat verhelpen? Of moeten we het een beetje weghouden van de politiek verantwoordelijke? Dus daar is misschien die politieke sensitiviteit verkeerd afgesteld. Er was ook een verwijt van veel Kamerleden, van de verhorende Kamerleden. Als er signalen zijn dat er dingen misgaan, laat het dan naar boven komen en naar buiten komen om het op te lossen. En dat is dan niet gebeurd.
Volgens mij is het probleem met die term ook dat je hem kan uitleggen zoals op twee manieren. Zoals Filip hem uitlegt. Maak juist problemen zodat ze niet te groot worden. Of verberg problemen zodat ze nooit naar boven komen. En dat laatste gebeurt zeker hoe groter het probleem, hoe groter de druk ook om hem weg te houden. Want een klein probleempje, dat kan je mooi problematiseren en oplossen. Maar een probleem waar je eigenlijk geen goede oplossing voor hebt, of waar geen politieke wil voor is. Hè, want er zijn natuurlijk wel eens mensen geweest, ook in dit dossier, die er een probleem van hebben gemaakt. En zij krijgen keer op keer... formeel dan wel informeel, duidelijk te horen, ja, nee, we gaan zo verder. Die motie over de gele terugvordering is daar een voorbeeld van. Dat is natuurlijk het is heel subtiel misschien, maar het is een signaal voor de ambtenarij van, we zitten op de goede weg. Want er wordt geen, dat is ook politieke sensitiviteit. Die signalen begrijpen als, we gaan zo door.
Hey, en in het verhoor met Rutte, en dat hangt hier wel een beetje mee samen, ging het ook op een gegeven moment over informatievoorzieningen.
Ja, want een tweede groot probleem voor de Tweede Kamer is dat ze te laat hebben doorgekregen wat er aan de hand was. En dat kwam in hun ogen Kijk, de journalisten, en dan moet ik altijd zeggen, RTL en Trouw, die hebben dit dossier echt boven tafel gekregen in de afgelopen 2 jaar. En in de Kamer waren dat Pieter Omtzigt en Renske Leijten. Maar het ging heel mondjesmaat, met heel veel vragen, WOP-verzoeken, et cetera. En dan kregen ze flarden van documenten boven tafel. En uit één document kwamen dan weer 100 nieuwe vragen. En kwamen er weer een paar documenten los. Het punt van de Kamer was, van Omtzigt al 2 jaar... Als ik vraag naar documenten, moet ik ze onmiddellijk krijgen, zonder restricties, zonder wegstrepen. En ik wil alles kunnen zien om de zaak te kunnen beoordelen, zodat ik de Kamer kan, of de regering kan controleren. En die informatiestroom vanuit departementen naar Tweede Kamer, die is, ja, die is niet 100% op orde. Dat is zeker waar. Maar Rutte, die verschuilt zich ook achter wat hij noemde, wat anderen noemen de Rutte-doctrine. Dat je niet alle documenten die nog niet definitief zijn, conceptteksten van ambtenaren, gedachtes van ambtenaren over wilde plannen die misschien helemaal niet goed zijn, die hoeven niet per se naar boven te komen, naar de Tweede Kamer.
Zijn geruchten dat er nu wordt gezegd, schrijf niks op of gebruik andere mediakanalen zoals je, die we natuurlijk horen, wij als Kamerleden ja, ook horen.
Klopt.
Zijn die ergens op gestoeld? Of
ja,
is dat,
maar dan in een grappende zin, maar niet serieus. Ja. Niet serieus.
Dus dat speelt geen enkele reden in het wel of niet noteren van aantekeningen.
Ja, Dirk, dit zou jij herkennen, want dit hebben we ook gemerkt toen wij dat onderzoek deden naar die topambtenaren. Ambtenaren leggen de laatste jaren het liefst zo min mogelijk vast op papier. Want ze weten altijd, er kan worden gewopt. Er kan een beroep worden gedaan op de wet openbaar bestuur door journalisten en door Kamerleden. Wat wij hier zeggen of denken, dat moet niet over 3 jaar in de openbaarheid komen.
Ja, en niet alleen ambtenaren, vergeet dat niet. Het is natuurlijk
politici ook.
Nee, maar, ja, precies. Dus het is, er is veel mensen veel aan gelegen om het geheim van de raadkamer, om het zo maar te noemen, om dat geheim te houden. Kijk, en er is wat altijd wordt gezegd, is ambtenaren moeten zonder vrees moeten ze kunnen adviseren. Ik heb wel eens ambtenaren gevraagd, wat is dan die vrees? Als jouw advies uitkomt, hè, dan zou je ook kunnen denken, nou, als ik een goed advies heb gegeven, dan, ja, dan ben ik hem niet echt het uitkomt. Ook als het niet is gevolgd. Ook, het is iets complexer. Maar als ik dat vroeg, dan was het antwoord nooit helemaal duidelijk. Waar het volgens mij om ging, is dat ze wilden niet zichtbaar het oneens zijn met de minister. Ze wilden niet munitie bieden later, hè, bij een WOP. Waardoor iemand kon zeggen van, hey, je hebt dat advies niet gevolgd en kijk eens wat ervan gekomen is. Mij lijkt het overigens juist een hele goede reden om het wel openbaar te maken. Maar er is in de WOP is er een uitsluitingsgrond die je kan toepassen, het hoeft niet, om persoonlijke beleidsopvattingen binnen intern beraad, om die van de WOP uit te sluiten. En heel belangrijk, je hoeft ze niet te weigeren, maar je mag ze weigeren. Dat is, inmiddels is dat al lang, dat weiger je altijd. En dat wordt zo ruim geïnterpreteerd dat je bij wijze van spreken alles wat niet een cijfer is, en dan nog wegstreept. Ik overdrijf een beetje, maar niet veel. En het wordt ook gebruikt voor als het helemaal niet waar is. Ik heb een voorbeeld, omdat wij toevallig een tijdje geleden alweer allemaal stukken wopten over de uitvoering van het persoonsgebonden budget. Maar we hadden via een andere route ook de, laten we zeggen, de niet zwartgelakte versies van die stukken. En daar kon je gewoon heel goed zien dat er allemaal dingen waren weggelakt. En dan staat er bij het lakken waarom het is weggelakt. Hè? Dan staat dan, nou ja, dit is een persoonlijke beleidsopvatting. Maar als je dan onder die lak keek, en dat konden wij toen, ja, dan was het helemaal geen persoonlijke beleidsopvatting. Dat kon je daar echt niet. Dat was gewoon, om een voorbeeld te geven, vanaf volgende week gaat het helemaal mis. Dat kan je een persoonlijke beleidsopvatting noemen, maar ja, daar is het niet voor bedoeld. Kijk, wat ze allemaal gewoon willen is dat er geen gedoe ontstaat. En uit die WOPs ontstaan altijd gedoe. Mij lijkt het het is een hele defensieve manier van opereren. En even terug naar Omtzigt, hè, die inderdaad een enorm punt maakte, denk terecht over de onvolledigheid en de traagheid van de informatievoorziening. Wat natuurlijk wel, het raakt aan het, laten we zeggen, de essentie van wat de Kamer doet. Als je niet kan vertrouwen dat de regering probeert je echt zo goed mogelijk te informeren, hè, dus echt antwoord op je vragen te geven, dan kan je de regering niet vertrouwen. De oplossing is niet om alle stukken maar te gaan lezen. Dat is natuurlijk zijn oplossing, omdat hij in de coalitie zit. Hè, dus hij gaat geen motie van wantrouwen indienen.
Want dat zou een andere oplossing zijn.
Nou ja, als hij oppositiekamerlid was geweest, had hij natuurlijk, en dat is ook gebeurd, al 20 moties. Want hij zegt in wezen, ik wantrouw de informatievoorziening van de regering. Ik kan het niet anders. En daar is in ons stelsel is daar één oplossing voor. En dat is de motie van wantrouwen.
Hey, en als we nou kijken naar zeg maar de verhoren van de afgelopen 2 weken. 17 december komt het eindrapport van deze commissie. Maar ik vraag me wel af, het doel, hè, die waarheidsvinding, heb je...
De hoofdvraag was wie wist wat wanneer. Kortom, wie heeft het gedaan? Die vraag is echt niet beantwoord in de afgelopen 2 weken. Iedereen wist het een beetje, maar net niet dat punt waar het om ging. Of was er net niet bij geweest. Dus ik denk dat het een heel gefragmenteerd beeld is van een groot, enorm ongeluk. En niemand heeft aan één knop gezeten of heeft zitten vergaderen. We gaan eens eventjes 26.000 ouders belazeren.
Ja, Rutte noemde het een ongeluk. Hè? Ik vond het best wel een verkeerde beeldspraak, als ik eerlijk ben. Want een ongeluk overkomt je. Dat
is ook wat Dirk net zei. Er is iets misgegaan, maar niet we hebben iets misgedaan.
Ja, ja.
En zo'n ongeluk kun je voorkomen door de remmen goed af te stellen. En dat is niet gebeurd.
Dus het doel, dat is maar bedenkelijk. Waar komt de commissie straks mee?
Nou, dat is ook een beetje de makken van dit parlementaire... deze parlementaire ondervraging, deze mini-enquête. Ze komen met een rapportage, met een reconstructie van wat ze nu hebben gehoord en wat ze hebben boven tafel gekregen. Maar ze komen niet met conclusies en aanbevelingen. Dus de lessons learned, die moet de Kamer straks, het wordt een rapport aan de Kamer, straks zelf weer gaan bedenken. Dus er komt zeker een debat uit voort. Maar het is niet zo dat het een streng rapport is zoals bij een grote parlementaire enquête dit en dat moeten veranderen. En eigenlijk zou je dat wel wensen. Eigenlijk zou je ook, een van de ambtenaren had dat ook gesuggereerd, dit onderzoek naar de toeslagenaffaire hebben moeten combineren met het onderzoek naar die uitvoeringsorganisaties, om het breder te trekken. Hoe gaan we die uitvoering in Nederland bij de Rijksoverheid beter organiseren? En nu zijn er door de Kamer 2 onderzoeken vlak na elkaar gekomen, die elkaar deels raken en overlappen. Maar er komt niet één gezamenlijk verhaal uit. Dus ik denk dat de verbeteringsslag die er nodig is, niet per se door deze 2 onderzoeken nu
gaat
komen.
Maar is er een logische reden voor dat uit elkaar is getrokken?
Nou,
of
ja,
is dat gewoon...
Ik heb het idee dat de Kamer, dat andere onderzoek komt uit de andere Kamercommissie voort. Iedereen wil zijn eigen onderzoek.
Oh, ja.
Nou ja, er is één ding natuurlijk wat niet wordt onderzocht, is de rol van de Kamer. En volgens mij is die cruciaal. Bijvoorbeeld bij die uitvoeringsorganisaties. Alle onderzoeken, stukken, ombudsmanreportage, die spreken allemaal van een opeenhoping van beleid, uitzonderingsregelingen, overgangsbepalingen, bezuinigingen. Weet je, dus het is de Kamer, althans de coalitie, maar die een enorme berg rotzooi, of problemen, moet ik aardiger zeggen, ook niet met slechte intenties, over de schutting gooit en zegt tegen de Belastingdienst, tegen het UWV, tegen de Sociale Verzekeringsbank, tegen de IND, tegen de politie, zoek het maar uit. En liefst voor 10% minder geld. En dat verandert ook nog eens elke 2 of 3 jaar, omdat die coalities sneller veranderen.
Ja, jij legde dit ooit uit, Filip, als een kerstboom waar dan de Kamer steeds meer van die ballen aan gaat hangen, totdat hij omvalt en dan gaat iedereen elkaar aankijken.
Zo is het belastingstelsel opgetuigd en zo is het toeslagstelsel opgetuigd. En dan wordt de Belastingdienst ook nog een keer geconfronteerd met reorganisatie naar reorganisatie en minder budget.
Maar even naar de kern, de ouders. Want zeg maar, is er iets voor hen veranderd na deze 2 weken?
Nou, ik heb een aantal ouders gesproken de afgelopen dagen, om te vragen of zij ook naar de verhoren hebben gekeken. Dat hebben ze deels gedaan. Dat waren natuurlijk hele lange dagen, dus niet alles. Maar het was voor hun buitengewoon pijnlijk dat er heel veel boven kwam. Dus het was emotioneel. Ik denk niet dat de herstelbetalingen die nu bezig zijn met de nieuwe staatssecretaris, dat die sneller zullen gaan door dit onderzoek. Dat ging ook eigenlijk meer over het verleden. Eén moeder die ik het hele jaar volg, een toeslagenmoeder, Claudia Kloppenburg uit Gouda, die kreeg zelfs deze week te horen van de Belastingdienst dat zij toch niet de advocaatrekening voor haar gaan betalen. Dus ze kreeg opeens een rekening van 6.500 euro.
Zo
dus ze krijgt een klap in het gezicht tijdens de verhoren over wat er misgaat in de hardheid en de harde houding van de Belastingdienst. Dat vind ik echt ongelooflijk dat kan gebeuren.
Dank jullie wel, Filip de Wit Wijnen en Dirk Stokmans. En jij natuurlijk weer bedankt voor het luisteren. Mocht je nou Haagse Zaken elke week automatisch op je telefoon willen krijgen, abonneer je dan. Super makkelijk en ook nog eens gratis. Je vindt ons via jouw favoriete podcast-app, maar ook in de nieuwe NRC Audio-app. Daar vind je overigens niet alleen ons, maar ook andere podcasts van NRC, maar ook van daarbuiten. Maar daar vind je bijvoorbeeld de Vandaag, waar Filip dus de gast was over de toeslagenaffaire. Vind je ook in de show notes. Tot volgende week.
Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.